Zo, een hele goedemorgen. Ik wil u de hartelijke groeten doen van mijn vrouw. Normaal komt zij mee als ik hier in Groningen moet spreken, maar ze is een kleine 3 maanden geleden getroffen door een aangezichtsverlamming als gevolg van een middenoorontsteking. En het genezingsproces kan wel een jaar duren. Maar ik kan u wel verzekeren dat zij blij is in de Heer. Dus de hartelijke groeten van haar. Wat een geweldige dag afgelopen vrijdag. Een bezoek gekregen van koning Willem-Alexander. Tenminste, als u koninklijk gezin bent. Als u een republikein bent, dat wat minder. Maar heel bijzonder is natuurlijk om te beseffen dat vanmorgen koning Jezus, de koning der koningen, op bezoek is. Daar waar 2 of 3 vergaderd zijn, in zijn naam, daar is hij in ons midden. Ik wil u meenemen naar het begin van deze maand. Wie was er toen in de dienst toen broeder René Fransen gesproken heeft? Wat was dat voor een zondag, 1 april? Kunt u zich dat nog herinneren? Dat is de paaszondag. En elke keer als ik hier zou moeten gaan spreken, dan luister ik naar een aantal preken. Dus ik heb ook de preken van, ik moet het even goed zeggen, René Fransen beluisterd. Een paar keer. En daarin heeft hij heel iets bijzonders gezegd. Althans in het begin van zijn preek. Hij zegt, wij kinderen Gods, christenen, moeten elke dag leven met het besef dat Jezus is opgestaan. Dat Jezus leeft. Dat de dood hem niet kon tegenhouden. Dat hij de weeën van de dood heeft verbroken. Dat hij is opgestaan. En dat hij 40 dagen heeft verschenen aan heel veel mensen. En dan is opgevaren, opgenomen in de hemel. Na 10 dagen de geest is uitgestort op alle vlees. Dus in de hemel zit een verheerlijkte mens. Jezus als de eerstgeborene. En straks als hij terugkomt, dan worden we allemaal meegenomen als wij geloven in die hoop. En broeder René heeft gezegd, wij moeten leven elke dag met het besef dat Jezus in ons leeft en dat hij is opgestaan. Vandaar dat ik op zijn preek wilde inhaken. Ik wil die Marcus hoofdstuk 16 belichten van een andere gezichtspunt. En ik heb het thema genoemd de nieuwe hoop. Normaal gebruik ik de NBG, dat is mijn vertrouwde Bijbel. Daar ben ik meer dan 40 jaar mee opgegroeid. Maar ik heb ook de NBV. En ja, die is zo klein geschreven dat ik het overgetypt heb. Dus ik heb het gewoon in een grote formaat heb ik het uitgeschreven. Ik zal het u dat even voorlezen. Dus Marcus hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 8. Daar waar René opgehouden is bij vers 6, wil ik doorgaan met vers 7 en vers 8 van Marcus hoofdstuk 16. Ik zal straks uitleggen waarom. Nou, vers 1. Toen het Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome olie om hem, Jezus, te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is hier niet. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. En daarmee stopte René zijn schriftlezing. Ik ga verder met 7 en 8. Ga terug en zeg tegen de leerlingen en tegen Petrus dat hij, Jezus, jullie voorgaat naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door de angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat zij tegen niemand iets zeiden. Als inleiding van de overdenking wil ik ook een hele mooi, prachtig lied laten zien en laten horen. Lukt het? Het is in het Engels, ik zal straks een vertaling van geven.
Precious Redeemer and Friend.
Mooi lied, hè? Ik zal het even in kort vertalen. Het gaat over de wonderbare, genadevolle redder. Kostbare redder en vriend. Wie had gedacht dat een lam de zielen van mensen kon redden? U redt de zielen van mensen. Raadgever, trooster, bewaarder. Geesten die we verlangen te omhelzen. U biedt hoop wanneer onze harten hopeloos de weg zijn kwijtgeraakt. O, we zijn hopeloos de weg kwijtgeraakt. U bent degene die wij prijzen. U bent degene die wij aanbidden. U geeft de genezing en genade waar onze harten altijd hongerig naar zijn. Almachtige, oneindige Vader, trouw liefhebbend de Uwe, hier in onze zwakheid vindt U ons vallend, knielend voor Uw troon. U bent degene die wij prijzen, U bent degene die wij aanbidden. U geeft de genezing en genade waar ons hart altijd hongerig naar is. Waar ons hart altijd hongerig naar is. Dus dat lied dat spreekt van genezing en van herstel waar ons hart hongerig naar is. U biedt hoop wanneer onze harten hopeloos de weg zijn kwijtgeraakt. Dat is de dia nummer 2. Wij mensen, maar ook de kinderen Gods, maakt wel eens mee in zijn of haar leven meerdere keren teleurstelling mee. Teleurstellingen waar je boos en verdrietig over bent. Dat wil je niet, omdat je een kind van God bent en toch gebeurt dat gewoon. Dan komt die gevoelens van teleurstelling en onvrede boven water. En ik dacht, dat gebeurt kinderen Gods nooit. Maar na meer dan 40 jaar te hebben rondgezworven in die evangelische wereld, kom ik tot de ontdekking dat dat gevoel van onvrede en teleurstellingen ook plaatsvinden onder de kinderen Gods. En voornamelijk heeft dat te maken met de relaties. Relatie tussen een man en een vrouw, vriend, vriendin, ouder-kindrelatie. Of je bent teleurgesteld omdat je gebeden niet zijn verhoord. Je bent teleurgesteld in God. Maar je kunt ook teleurgesteld in jezelf. Dat je na zoveel jaren dat je een kind van God bent geworden, nog steeds struikelt over diezelfde zonde. Dat je het gevoel hebt dat je elke keer faalt. En gevoelens van teleurstelling ontstaan wanneer verwachtingen niet uitkomen. Zaken verliepen anders dan je had gedacht. Jouw beeld over die wederzijdse trouw die je aan elkaar hebt beloofd, kwamen niet uit. Daarom ben je teleurgesteld. En daarom ben je misschien zelfs boos. En het probleem is dat je in zo'n situatie je zo machteloos voelt en hulpeloos voelt. Vandaar de boodschap van deze morgen. God geeft nieuwe hoop. Het liefst zegt dan ook heel duidelijk, u biedt hoop wanneer wij de weg volledig zijn kwijtgeraakt. U geeft genezing en genade. En dat lied zegt ook, waarom zou ik het opgeven als Jezus de prijs volledig heeft betaald? Nou, we willen vanmorgen daar samen bij stilstaan. Want in de Bijbel lezen wij over een discipel die dat gevoel van teleurstelling heel goed kent. Die kan zich identificeren met ons als wij dat gevoel van onvrede en teleurstelling meemaken in ons leven. Petrus heet die discipel. Petrus meent het heel erg oprecht. Toen de Heer tegen hem zei, ik zal jullie moeten verlaten. Ik zal moeten worden gekruisigd, overgeleverd aan de zondaren en de overpriesters. En dan reageerde Petrus heel oprecht. Heer, ook al zullen allen u verlaten, ik zal dat niet doen. En hij meende het ook. Petrus is een man die zegt wat hij denkt en doet wat hij zegt. Zeer impulsief, zeer assertief, helemaal niet de consequenties overwegende. Hij deed het gewoon vanuit zijn intuïtief vermogen. Hij deed het gewoon en hij zegt het gewoon. En hij meende het ook, wat hij zei. Hier, als allen u verloochenen, zegt hij daarmee, ik zal dat zeker niet doen. Want ik wil u dienen. Ik wil u volgen. En de Heer zegt tegen hem, Petrus, eer de haan kraait, heb je hem al 3 keer verloochend. En het gebeurde ook zoals de Heer het had voorzegd. En de vraag is, hoe heeft Petrus kunnen falen als hij zoveel wonderen en tekenen heeft meegemaakt? Laten we met elkaar een aantal feiten zien over deze discipel van Jezus. Zijn bekering was zeer radicaal. Jezus ontmoette hem toen hij zijn net aan het klaarmaken was om te gaan vissen. En de Heer Jezus zegt tegen hem, volg mij. En gelijk direct liet hij al zijn netten liggen en volgde Jezus. Petrus was de enige discipel die de openbaring van de hemelse Vader heeft ontvangen toen Jezus aan de discipelen vroeg, wat zeggen de mensen die ik ben, wie ik ben? En al die discipelen gaven allerlei antwoorden, namen van profeten. En Petrus zei tegen de Heer Jezus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan kreeg Petrus die bemoedigende woorden uit de mond van Jezus. Zalig, zegt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Petrus was getuige van die wonderlijke hemelse verandering op die berg der verheerlijking. Dat heeft hij ook geciteerd in zijn brieven. Dat Jezus veranderde. Hij was getuige daarvan. Hij was degene die zei tegen de Heer Jezus, toen heel veel van de discipelen van de Heer Jezus gingen verlaten, Heer, tot wie zouden we dan heen gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. En hij meende het oprecht. Maar juist in dat uur van de waarheid heeft hij gefaald. En de Heer 3 keer verloochend. 3 keer had hij de kans gehad om te gaan bewijzen zijn liefde tot Jezus. Maar hij ontkende een discipel te zijn van Jezus in alle toonaarden. En weet u wat er in de Bijbel staat? En Petrus herinnerde de woorden van Jezus. Hij volgde Jezus van verre. Jezus keek hem aan toen hij werd weggeleid naar het kruis. En toen de haan begon te kraaien, herinnerde Petrus de woorden van Jezus. En wat gebeurde? Petrus weende bitter. Maar het was te laat. Het is onomkeerbaar. Gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer. Voorbij. Je hebt gefaald. Op alle fronten, Petrus. Het is te laat om nu berouw te hebben. Je had kunnen bewijzen hoe lief je Jezus had. Maar dat is nu voorbij. Broeders en zusters, herinneringen en stilstaan bij negatieve gebeurtenissen en pijnlijke emoties is niet goed voor de mens. Dat weten we. Het kan leiden tot psychische problemen. Want het onderzoek heeft namelijk aangetoond dat hoe meer je nadenkt over je fouten en problemen, hoe meer je kans hebt om een depressie, een TSS, voor de psychologen onder ons die kennen dat term, de posttraumatische stressstoornis, en angsten te ervaren. Het verlamt en het maakt je moedeloos. Misschien zegt u van ja, ik ben blij dat ik dat niet ken. Natuurlijk. Emoties van teleurstellingen heb je in verschillende gradaties. Van gevoel van sneu, spijtig, tot diep gekrenkte, teleurstellende gevoelens. Waar je niet meer van los kunt maken. Het maalt maar door je hoofd heen. Je vraagt je elke keer af, hoe is dat mogelijk? Hoe heeft dat mij kunnen gebeuren? Ik ken jullie niet zoals jullie hier zijn. Dus ik ken jullie in die zin, als ik hier sta, dan zie ik wel gezichten, maar ik ken de achtergrondgeschiedenis van u niet. Maar ik weet wel hoe het voelt als je gefaald hebt. Je hebt er last van en je bent daar gevoelig en verdrietig over als je eraan terugdenkt. En je vraagt in je situatie, heb ik Gods stem wel goed verstaan? Heb ik wel zijn wil gedaan? Er zijn meerdere gebeurtenissen in mijn leven, als ik eraan terugdenk, dan benauwt het mij gewoon. Ik ben in 1972 tot bekering gekomen. En ik heb heel veel dingen meegemaakt die mij verdrietig doen. En dan moet ik elke keer teruggrijpen naar dit hoofdstuk. Ik wil één voorbeeld noemen wat ik heb meegemaakt. Ik had een studiegenoot, Clemens Veldkamp uit Winterswijk. We studeerden samen in Enschede. En we zijn toen eind, begin 20. Eind 1960 jaren. En ik had last dat mensen mij bejegenen. Mij minderwaardig beschouwen. Van racistische opmerkingen. En elke keer was het die Clemens die het voor mij opnam. Een boezemvriend. Hij had geen vader meer en ik had geen moeder meer. En elke keer bekommerde hij zich over mij als ik het heel erg moeilijk had. En hij nam me mee naar zijn huis om samen met hem te eten. En het was op een dag dat wij samen gingen liften vanuit Enschede naar Winterswijk. Het was hartje winter. Koud. Het vroor, sneeuwde. En we waren aan het liften en we kwamen tussen Enschede en Winterswijk op een plaatsje, bij een plaatsje terecht, Eibergen. En het sneeuwde nog harder dan ooit. En we stonden als als studenten te liften, maar niemand, geen enkele auto stopte voor ons. En Clemens zei tegen mij, Jozef, dat komt door jou. Hij zei, weet je wat je moet doen? Ga jij maar achter dat gebouw staan en ik zal in mijn eentje wel gaan liften. En als een auto stopt, dan vraag ik de chauffeur wel of jij mee mag. Hij zei, prima Clemens, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik verschuilde mij achter zo'n gebouw en Clemens begon in zijn eentje te liften. En warempel, hij heeft gelijk. Want de eerste beste auto die aankwam, die stopte. En toen vroeg hij aan die chauffeur van, mag mijn vriend ook meekomen? Meerijden? Natuurlijk, zei die chauffeur. En hij zwaaide naar mij om in te stappen. En op het moment dat ik kwam aanrijden, reed die auto er vandoor. Zielig, hè? Wij waren zo bevriend. Wij zijn in heel veel dingen trouw. Hij is ook op onze bruiloft geweest in 1974. En toen scheiden onze wegen. Hij ging verder studeren in Arnhem. En ik ging werken bij de Grolfs in Enschede. En het was op een dag dat Clemens aan Agnes, mijn vrouw en ik, vroeg, wil jij een keer met mij meegaan naar een concert? En normaal gesproken ga je gewoon mee. Maar het probleem is dat het concert was op een zondagmorgen. Dus dan moest je kiezen. Of naar de samenkomst, of naar het concert. En in die beginperiode waren we zeer, zeer radicaal. We hadden nog een baby van 1 jaar, die ging overal mee. Naar de Bijbelstudie, bidstonden, samenkomsten. En toen had je nog geen internet. Dat was fijn om onder de broeders en zusters te zijn. In die tijd was er ook nog geen tv-dominee. Dus je wordt wel gedwongen om naar die samenkomst te gaan. Om gevoed te worden. Dus dat was een moeilijke keuze. En ik zei tegen Clemens, ik ga niet met je mee. Want we zouden daarna met elkaar gaan praten. En ik merkte dat hij het moeilijk had. Maar ik had het niet in de gaten waar het over gaat. Waar het over ging. En een tijdje daarna hoorde ik dat hij uit het leven is gestapt. En toen dacht ik bij mezelf, heb ik Gods stem goed verstaan? Heb ik de wil van God gedaan? En ik merk in mijn leven als christen dat God soms toelaat dat wij fouten op fouten gaan maken. En keer op keer merk ik dat. Waarom? Zodat wij niet op onszelf zouden gaan vertrouwen, maar op Jezus alleen, zoals Paulus dat zegt in Filippenzen 3. Zodat wij gaan leven vanuit het besef dat wij zonder Christus tot niets in staat zijn. Zodat wij zouden leven vanuit het besef dat zonder Christus wij niets bezitten. Zodat wij zouden leven vanuit het besef dat wij voortdurend afhankelijk zijn van Hem. En Petrus moest deze waarheden aan den lijve ondervinden. En het gedeelte in Markus 16 staat voor ons opgetekend. En het gedeelte wat in Markus staat, met name vers 7, staat niet vermeld in de andere evangeliën. Markus' evangelie is een hele bijzondere evangelie. Het is een evangelie dat is ingefluisterd door Petrus. Die twee hadden een bijzonder band. Alleen in het Markus' evangelie staat namelijk in vers 7 de volgende woorden. Ga terug, zeg tegen de leerlingen en tegen Petrus. Verder in het Matthäus Lucas en Johannes evangelie staat het niet in. Petrus heeft het Marcus ingefluisterd. Hij heeft namelijk die woorden van die engel of van Maria bewaard die de engel aan Maria had doorgegeven. En ik denk dat toen Jezus die opdracht gaf aan die engel, dat die Jezus tegen de engel zegt, zeg tegen mijn leerlingen dat ik ben opgestaan, maar zeg het in bijzonder het aan Petrus. Want tussen de kruisiging en de opstanding waren hele donkere dagen geweest van Petrus. 3 hele donkere dagen van zelfverwijt, van teleurstelling. Van diepe teleurstelling. Misschien geldt het voor u niet 3 dagen, maar 3 maanden. Of 3 jaar. Of 30 jaar. En loopt u nog met uw ziel onder uw arm. Maar dit gedeelte is ook getekend voor u en voor mij. Zeg het ook tegen Petrus. Zeg het ook tegen Jezus, dat ik ben opgestaan. En ik geloof dat Petrus, toen Maria dat zei en expliciet de naam van Petrus heeft genoemd, dat Petrus Maria apart heeft genomen. Zei Maria, luister eens, heeft de engel speciaal mijn eigen naam genoemd? En zei Maria tegen Petrus, ja, speciaal jouw naam is genoemd. Wat een bemoediging moest dat geweest zijn voor Petrus. Soms nemen we beslissingen die een behoorlijke negatieve impact hebben in ons leven. Maar God schenkt herstel. Hij vergaf en schonk, zoals dat lied zegt, genezing en genade. De volgende dia. In Jeremia 30 vers 17 staat. Want ik zal u genezing schenken. U van uw wonden genezen. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde, zegt de Bijbel in Jesaja, als het gaat om negatieve ervaringen. Maar als het gaat om een positieve ervaring, zegt de Bijbel ook, denk aan die tijd. Denk aan de tijd dat ik je veranderd heb, dat ik je gezegend heb. Dat ik je bemoedigd heb door middel van preken, muziek, gedichten, telefoontjes, ontmoetingen. Want bij God is nieuwe hoop, is herstel. Het lied zegt, u biedt hoop wanneer onze harten hopeloos de weg zijn kwijtgeraakt. U geeft genezing en genade. Gods genade is voor ons meer dan voldoende. En in Jesaja 43 vers 18 er staat, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Ik ga iets nieuws doen. Zo zit onze God in elkaar. Als je hopeloos de weg bent kwijtgeraakt, als je op een doodlopende weg bevindt, God wil je daar ontmoeten. Weer dat terughalen en brengen op een weg die veel verder omhoog leidt. En dan gebeurt er iets, heel iets wonderlijks met Petrus. Dan ontmoette de Heer Jezus de discipelen weer. Waar? Aan het meer van Tiberias, van Galilea. Waarom juist daar? Nou, daar worden discipelen herinnerd aan de wonderlijke gebeurtenis aan dat meer. De wonderbare spijziging. Dat Jezus liep over het water. Herinneringen worden opgehaald. God stopt die herinneringen niet weg in een doofpot. Die worden naar boven gehaald. Maar het verschil is het volgende. Jezus gaat met ons mee in die herinneringen. En dan stelt Jezus Petrus 3 vragen. Heb jij mij lief, Petrus? En Petrus antwoordde met een met een woord liefde dat niet de goddelijke liefde is. De vraag van Petrus, heb je mij lief, Petrus? Was de vraag, heb jij mij lief, Petrus? Met die agape liefde, de goddelijke liefde, de volkomen liefde. En Petrus antwoordt van, ja Heer, ik heb u lief. Met de filioliefde. En dat is niet toereikend om Jezus radicaal te volgen. En dan reageerde Petrus, Heer, dat is het maximum haalbare. Maar u kent mij. En Petrus moet die wedergeboorte ervaren. Die wedergeboorte die wij ontvangen hebben vanuit de opstanding. En we zien Petrus na die wedergeboorte, na Handelingen 2, over 3 weken is het Pinksteren. Een totaal andere Petrus. Een Petrus met hoop. Een Petrus die Jezus lief heeft met de agape-liefde, agapau-liefde. Alles hoopt zij, alles verdraagt zij, in alles volhardt zij. Die liefde, daar wil de Heer ons mee vervullen. Zodat wij die teleurstellingen kunnen verwerken, die tegenslagen kunnen overwinnen. Door de kracht van de opstanding van Jezus. Want door die opstanding van Jezus worden wij wederom geboren tot een levende hoop. Ook u, zegt de Bijbel. Er komen stromen van levend water komen door ons heen. En die teleurstellingen die zijn er wel. Op de achtergrond, die werken wel. Als we dan terugdenken, dan doet het nog pijn. Maar we worden gedragen door de kracht van Gods geest. En ik ben zelf van overtuigd, broeders en zusters. Als je zo God in je leven laat werken. Als je zegt van, Heer, ik heb u altijd gevolgd met die filioliefde, maar ik wil u dienen met de agape-liefde. Hier ben ik. Help mij. Daar ben ik stellig van overtuigd. Dat God die in u een goed werk is begonnen. Dit tot het einde toe zal voortzetten. Volgende dia 4. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden u rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Volgende dia. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goed werk bij u begonnen is, ook zal voleindigen op de dag van Christus. Zullen we deze overdenken eindigen en afsluiten met het lied uit Opwekking 308. O laat Gods Zoon je thans omhullen. Amen.
Yeah. Deze dienst afsluiten. Ik mag jullie nog de zegen meegeven. Dan zingen we nog een slotlied. Dat is Kom vestig uw gezag. Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom. Jozef, dankjewel voor je woord. Voor je bemoedigende woorden. Doorleefde woorden ook volgens mij. Als ik het zo hoorde. Prachtig hoe God in echte levens werkt. Het is niet een abstract iets. Hij is een echte levende Jezus die ons bij de naam noemt. Heel bijzonder. Ik had het nog nooit zo eerder gehoord dat Petrus zo speciaal genoemd wordt. Dankjewel. Zullen we danken voor deze dienst. Er zullen straks na de liederen twee mensen aanwezig zijn hier die met u willen doorpraten, doorbidden. De voorbidders, zo genoemd. Wie zijn dat vandaag? Piet en Truus, kijk aan. Ja, daar zijn ze, die twee. En dan bent u van allen uitgenodigd voor de koffie. Oké, Heer, dank u dat we zo bij elkaar mogen zijn. Zo met elkaar mogen delen van het leven. En dan van het leven met een grote hoofdletter. Heer, het leven dat u schenkt. Het leven dat u hebt voortgebracht. Het leven dat u hebt verlost en wat u hebt gevuld met uw liefde. Heer, en help ons om deze week daarop gericht te blijven. Om het hoofd omhoog te richten. Om in het licht van u te wandelen. Heer, gevuld met uw liefde. Met open handen, open harten. Heer, we verlangen ernaar om gevuld te zijn met uw liefde. En ik mag jullie de zegen meegeven, want de Heer verlangt er ook naar om te zegenen. Mag de Heer u zegenen en u beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Welkom bij de koffie en een gezegende week.
Sing up.